Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zijn wij vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik heb tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gemeente, wij zingen op Psalm 123, allebei de vers op Psalm 123, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Gemeente, wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna van Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Psalm 26, vers 8. Spreken dan een ieder in het hart, aldus ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heere, machtig en groot God, wij naderen tot u in het gebed. Dat alleen al is een wonder, dat u ons het gebed geeft als middel om tot u te naderen. Daar worden we als mens stil van. Wij mensen die tot u kunnen komen. Niet op grond van iets van onszelf. Dat moeten we direct maar eerlijk belijden. Aan onze kant zonde en ongerechtigheid. Ons gebed is er ook niet bedoeld om het onze op te sommen vanavond. Dan denken we misschien een heel eind te komen. En dan denken we misschien wel positief af te komen. Maar zet u daar een streep doorheen vanavond door de kracht van uw geest. Door het onze bij u niet kunnen komen, dat het slechts kan op één manier. Vanwege uw ontferming en vanwege uw genade. En vanwege het offer van uw Zoon, Jezus Christus. Dat is de grond voor ons gebed. Wij komen tot u om Jezus wil. En in zijn naam vragen wij, ziet u ons aan? Als wij hier zijn als gemeente, ziet u ons aan als we op afstand verbonden zijn met deze gemeente, met het kerkgebouw? Ziet u ons aan? Als uw woord opengaat, als we luisteren naar wat u te zeggen hebt, als u ons onderwijs geeft en geven wil over het gebed, daar waar wij het gebed op onze manier invullen. Gecorrigeerd worden. Maar we des te meer ook aangespoord worden. Te bidden zoals u door uw Zoon Jezus Christus het ons leren wil. Dan kunnen we niet genoeg uitzeggen hoe groot en goed u bent. We mogen niet verzwijgen dat u een ontfermend God bent. Die niet met ons handelt naar onze zonde, want anders waren we hier niet. Maar die om Jezus Christus wil de boodschap van verlossing laat verkondigen. Hij heeft het offer gebracht, inderdaad. Maar past u dat dan toe in ons leven? Dat is ons gebed. Dat niet iets op afstand blijft, van ja, dat is gebeurd, we weten het. Misschien nog wel doorgeraakt worden, maar het ook weer zo gemakkelijk vergeten, zonder dat die levende geloofsrelatie ontstaat. Heere, werkt u die en voedt u die. Als we leven mogen van de kracht van het offer van uw Zoon, zodat we ook versterkt worden. En dat is geen versterken van onszelf, maar dat is een meer worden, een groter worden, een heerlijker worden van Jezus Christus. Dat is een meer en meer afgestemd worden op dat wat u van ons vraagt. En dan staan wij toch ook met lege handen. Dan hebben we toch ook niets. Dan hebben we het u te vragen. Dan bedelen we aan uw genadetroon. En dan zal dat niet op kunnen houden. Want dan hebben we dag aan dag daar te zijn waar u genade wilt bewijzen. Waar u kracht wilt geven om te strijden tegen de machten die het op ons hebben voorzien. Juist ook door het gebed mogen ervaren dat u niet loslaat wat uw hand begon. Heere, ziet u ons zo aan. Als die grote en die machtige God die doorgaat en die doorwerkt. Die oude mensen niet voorbij wil gaan. Die het jongste kind vanavond niet voorbij wil gaan. Die ieder wil geven wat nodig is. En doet u dat. En gunt u ons dan ook geen rust. Voordat we leven vanuit dat heil wat in Jezus Christus is. En bidden. Zegent u ons zo in ons luisteren. Daar niets tussen komt. En niet worden afgeleid. Onze gedachten niet alle kanten op gaan. We kunnen soms zo druk bezig zijn met de agenda van de komende week. Heere, houd ons daar even van af. En richt u ons op dat wat u te zeggen hebt. Omdat dat alles overstijgend is. Veel belangrijker dan het belangrijkste wat in onze agenda staat. Wij bidden. Houdt u de duivel op afstand. Hij die machtig is. Laten we hem niet onderschatten. Maar u bent almachtig. Jezus Christus in de machten van de duisternis de baas. En doe dat ook zien vanavond. U aanwezig bent. En als u er bent. Dan moet hij toch wijken en verdwijnen en op afstand blijven. Dan kan de duivel geen kwaad doen. We bidden om uw zegen en nabijheid als een taak hebben in deze dienst. Als koster in het werk wat gedaan is, maar ook in een goed verloop van de dienst. We bidden voor degene die voor de uitzending zorgt. Geef dat die ook vlekkeloos verlopen zal. Thuis de dienst ook op de juiste manier gevolgd kan worden. En bidden voor de organist. Geeft u kracht en hulp. Met vreugde de samenzang te mogen begeleiden. Daarin ook dienstbaar te zijn. Aan de eer van u. Drie enige God. Zegt u dienaar. Geeft u hulp en kracht. En laat uw woord zo klinken zoals u dat vraagt. Heren. Wij houden onze handen op. Vult u ze. En zie ons aan, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift. En we doen dat op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 141. En vervolgens in het Nieuwe Testament, Matteüs 7, vers 7 tot en met 12. Psalm 141 staat daarboven gebed in verzoeking. Matteüs 7, vers 7, daar staat boven gebedsverhoring. En dan luidt het woord van God aldus. Psalm 141, psalm van David. Heere, ik roep u aan. Haast u tot mij, neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. De opheffing mijner handen als het avondoffer. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen. Neig mijn hart niet tot een kwade zaak, om enige handeling goddeloosheid te handelen met mannen die ongerechtigheid werken, en dat ik niet eten van hun lekkernijen. De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn, en hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn, het zal mijn hoofd niet breken, want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden. Hun rechters zijn aan de zijde der steenrots vrijgelaten geweest en hebben gehoord mijn redenen dat ze aangenaam waren. Onze beenderen zijn verstrooid aan de mond des grafs, gelijk of iemand op de aarde iets gekloofd en verdeeld had. Doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere, op u betrouw ik, ontbloot mijn ziel niet. Bewaar mij voor het geweld der striks die zij mij gelegd hebben. En voor de valstrikken der werkers der ongerechtigheid. Dat de goddelozen elk in zijn garen vallen, tezamen. Totdat ik zal zijn voorbij gegaan. Matteüs 7, vanaf vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hen ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. En staan we namelijk stil bij zondag 45 van onze Heidelberger Catechismus, zondag 45, de vragen en antwoorden 116, 117, 118... En 119 wordt in de volgende zondagen verder uitgewerkt. Zondag 45. Dan vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daar is het antwoord daarom, omdat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? En is het antwoord eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat u ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, omdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En vraag 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? En dan is het antwoord alle geestelijke en lichamelijke nooddruft welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. En dan vraag 119, hoe luidt dat gebed? En dan is het antwoord, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij denken dus na over het gebed. Drie aandachtspunten waarin we de vragen en antwoorden 116, 117 en 118 volgen. Het eerste waarom gebeden moet worden. Ten tweede hoe gebeden moet worden. En ten derde wat gebeden moet worden. Het gebed eert dus waarom. Ten tweede hoe. En ten derde wat. Ik heb voor u de volgende mededelingen wat betreft de diensten zondag 8 februari. Om 10:00 hoopt u voor te gaan proponent Jeven IJsden uit Driebrugge. En s'avonds om 6:30 dominee P. van der Schee uit Werkendam. De collecten zijn vandaag allereerst voor de verwarming. De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. En de derde collecte voor het bouw- en renovatiefonds. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij zullen samen gaan zingen. Als inleiding op de verkondiging. Psalm 25. Ook een gebed wat gebeden wordt. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is het tweede vers van Psalm 25. Het derde, denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. En dan ook het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven. Psalm 25, vers 2, 3 en 8. bidden, gemeente, hoe belangrijk is dat voor u? Voor jou? Is bidden hoofdzaak, kern, of hangt het er maar een beetje bij? Wanneer je luistert wat de Bijbel erover zegt, dan is er maar één antwoord goed. Het gebed hoort tot de kern van het leven van het geloof. Onmisbaar. Nodig, als het gaat om dat wat we nodig hebben in ons dagelijks leven. En vult u het dan maar zo concreet mogelijk in. Als het gaat om je levensonderhoud. Je afhankelijkheid in de dingen die je doet. De keuzes die je maakt. De levensweg die je uitstippelt. Doe dat nou voor het aangezicht van de Here, biddend. En als het gaat om de zorgen van het leven, dingen die je met je meedraagt aan ziekte, aan spanning, aan verdriet, de voor andere onzichtbare levenslasten die je met je meedraagt. Trouwens, als je om je heen kijkt, is er ook genoeg om voor te bidden. Toch? Nieuwe regering die meer en meer vorm krijgt. Onrust wereldwijd. Tanende vredesbesprekingen. Maar gemeente ook. En juist ook als het om de geestelijke dingen gaat. Het van genade leren leven. Het letterlijk uit zijn hand leren leven. Het aan de hand van de Heer door het leven leren gaan. Gebedspunten. Nu noemt de catechismus het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het belangrijkste. Nou zegt u, is dat zo? Het belangrijkste van het leven van de dankbaarheid. De spits van de levensheiliging. Want is bidden niet vragen wat je niet hebt? Dan past dat wel in het leven van de dankbaarheid. Want dan heb je het toch al. Jongens en meiden, je vraagt toch niet om dingen die je al hebt. Als je ze hebt, dan dank je ervoor. Als je gebed wordt verhoord. Als je vergeving ontving voor je zonde, dan is danken toch veel meer op zijn plaats dan bidden. En past het daarom wel om aan het eind van de catechismus over het gebed te spreken? Kunnen we het gebed niet veel beter behandelen aan het eind van het stuk van ellende? En toch, dan haal ik even terug waar de vorige zondag van de catechismus over ging. Die vraag waarom God zo scherp de 10 geboden laat prediken, zo ze toch niemand in het leven kan houden. Toen was het antwoord, opdat wij zonder ophouden God bidden om de genade des Heilige Geestes. Opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Totdat wij tot de voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Gemeente, als je Jezus Christus heel persoonlijk leert kennen, dan moet er toch nog gebeden worden. Nog steeds. Aanhoudend, zegt de catechismus. Ja, er moet ook gedankt worden. In het leven van het geloof, daar gaat bidden en danken hand in hand. Ze horen als het ware bij elkaar. Elke dag. En daarom ook is het antwoord op de vraag waarom het gebed de christen van nodig is, omdat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Welke God van ons vordert en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. En daarmee wordt het gebed dus heel nadrukkelijk binnen het geheel van het leven van het geloof geplaatst. Trouwens, bidden, dit bidden, dat is alleen maar op de leerschool van het geloof te leren. Zelfs de discipelen, ze wisten vanuit zichzelf niet wat ze bidden zouden. En dat is ook even een ontdekking. Dan kan het best wel zijn dat je jaar op jaar, dag op dag, op vaste tijden bidt. Je handen vouwt, je ogen slaat. Voor het eten, na het eten. Als je opstaat, als je naar bed gaat. Zonder dat je echt hebt gebeden. Want echt bidden, dat is bidden in afhankelijkheid. Echt bidden, gemeente, dat is de Heere aankleven. Omdat je zonder hem niet kunt. Dan wordt dat een manier van leven. Dat je zonder God niets kunt. Gaat u dan uw leven even langs? Kunnen we nou nog iets zonder de Heere? Jongelui, dat examen. Die sollicitatie. Dat project. Of die behandeling. Hebben we de Heere niet in nodig? In alles. Het gebed, het wordt niet voor niets de adem van de ziel genoemd. Maar je moet maar even proberen je adem in te houden. En je meet de seconde als je vriend onder water duikt. Hoe lang gaat hem dat lukken? En op een bepaald moment moet er weer geademd worden. Dan kom je boven water. Nou, zo kan iemand die geestelijk leeft, niet zonder de adem van het gebed, die is nodig. Waar de geest van God tot leven wekt, dan moet de geestelijke ademhaling op gang blijven. Want als dat gebed achterwege blijft, dan kom je geestelijk in ademnood. Dan krijg je zuurstofgebrek. Nou, gemeente, zien we het biddend leven. Maar de Bijbel die geeft er de voorbeelden van. Mensen die het bidden niet konden laten. Al is het met gevaar van leven. Jongens, wij denken aan Daniel. Daniel die 3 maal daags bad. Met open vensters naar Jeruzalem. Hij kwam er zelfs voor in de leeuwenkuil terecht. En David, we hebben dat gelezen, Psalm 141, hij leeft in grote zorgen. Nou, wat bidt hij? Mijn gebed dat wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Zoals wierook op het reukofferaltaar omhoog ging. Zo stijgen de gebeden op. En zoals dat wierook werd aangestoken met het vuur van het brandofferaltaar. Zo kunnen onze gebeden alleen maar worden opgezonden via het offer, via Jezus Christus, het Lam van God. En daarom toch ook bidden we om Jezus wil. Zelf nou helemaal niets meer te hebben. Zelf ook niets meer te kunnen. Het te moeten hebben van Gods ontfermende genade. Nou, zegt iemand, maar ik heb al zo vaak gebeden. Ik heb eigenlijk nog niet gemerkt dat God mij hoort. En ik merk ook niet dat God mij verhoort. Ik heb het gevoel dat altijd bidden voor mij voor niets is. Maar daar kun je ook wel eens tegenaan lopen. Onverhoorde gebeden. Zoals die man die na het overlijden van zijn vrouw met een groot gezin achterbleef in armoede. Ondanks zijn vertrouwen op God worstelde hij met de weg die de Heere met hem ging. En hij vertelde, ik riep tot God om mij te antwoorden, waarom overkomt dit mij allemaal? Maar zei hij, ik kreeg geen antwoord. En ten einde raad smeekte ik, Heere, neem dan die waarom vraag maar weg uit mijn leven. En zei hij, dat heeft God gedaan. Dat gebed heeft God verhoord. Gemeente, we komen bij de volgende vraag en het volgende antwoord van de catechismus. Want wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? En dan is het eerste wat gezegd wordt, dat wij de enige ware God van harte aanroepen. Geen heiligen dus, die aangeroepen moeten worden. En niet Maria of een van de apostelen. Geen engelen. En geen mensen die gestorven zijn. God. Alleen God. De ene ware God. Niemand anders. En dan is het bijzonder dat God een manier heeft gegeven om tot hem te komen en tot hem te naderen, om hem aan te spreken. Dat is nodig. Juist ook als het daarom gaat welk beeld wij van God hebben. Nou, dat kan een beeld zijn van een God op afstand. Daar zouden we zomaar onbijbelse gedachten op na kunnen houden. Maar dat zou ook een God kunnen zijn die wij op ons eigen niveau gaan plaatsen. Dan praten we tegen God zoals we tegen vrienden praten op een verjaardag. Dan vervaagt het besef van heiligheid en eerbied. Of ons bidden dat gaat lijken op een vragenlijst, zoals een kind een verlanglijstje maakt voor de verjaardag. Dat doen we alsof het krijgen wat wij graag willen het belangrijkste is. Dan vergeten we dat het juist ook in het gebed om de Heere zelf moet gaan. Dan zegt u, wordt bidden op zo'n manier niet te ingewikkeld. Dan moet ik hier aan denken in mijn gebed en dan moet ik ook daar aan denken. En een ander zegt, ja dominee, als het dan zo moet. Die jonge vrouw die gebruikte eens haar hand als hulpmiddel in het gebed. En zei ze, de duim die staat dan voor lofprijzing. God de eerste. Die komt voorop. En dan je wijsvinger. Die wijsvinger, die wijst mijn zonde aan. Mijn schuld. Schuldbelijdenis. En de middelste vinger, die staat dan voor danken. Dat wat God geeft. Zoveel, zo ontzettend veel. Je ringvinger die doet je denken aan anderen als de voorbeden. Natuurlijk moet er in je gebed ook plaats zijn voor jezelf. De pink. Nou, herhaal dat maar als je bidt. Als aanknopingspunt. God de eer. God als eerste. Nou, dat laat de Heer Jezus ook zien in het gebed wat hij zijn discipelen leerde. En dat moeten we niet doen alsof God niet horen wil. En daarom staat er heel nadrukkelijk, die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Ja, dat snapt u wel. Dan is het dus wel nodig om te weten wat er in het woord staat. Wat het woord over God zegt. Dan moet de Bijbel dus open gaan. Dan kom ik in mensen tegen. Dan probeer het gesprek in de richting van het geloof te brengen. En dan vraag je heel voorzichtig. Wat, wat het woord heeft uitgewerkt in hun leven. En dan blijkt tot je grote schrik dat het woord nooit open gaat. Het woord kan niet werken, want de Bijbel blijft dicht. We hebben er dus heel nadrukkelijk over. Mensen die nog heel goed kunnen lezen. En nog heel goed kunnen horen. Dan heb ik het over mensen die heel bewust de Bijbel dicht laten. Dan gaat er zoveel open, dan gaat er zoveel aan. Maar de Bijbel die blijft dicht. En weet u wat er dan gezegd wordt? Ja, maar dominee, we bidden wel. Stel je voor. Ja, we bidden wel. Dan zeg je dus eigenlijk de Heer nodig te hebben. Ja, we bidden wel. En je laat het woord van God dicht. En des te langer ik daarover nadenk, des te minder gaat er dat bij mij in. Als je niet naar God wilt luisteren, zijn woord gesloten houdt, zou God dan naar ons moeten luisteren. Juist in zijn woord laat hij zien wie hij is. En juist in zijn woord wijst hij de weg. En als je de weg kwijt bent, de gemeente geestelijk gezien zijn we dat vanuit onszelf allemaal, dan zoek je toch een wegwijzer. Dan wijst het woord ons de weg naar de levende God. En daarom bidden. En daarom Bijbel lezen. Het gebed en het woord. Het gebed en de verkondiging van het woord. Gemeente, ze horen bij elkaar. Bidden en Bijbel lezen. Als het gebed de adem van je ziel wordt, dan zoek je een omgeving op waarin je kunt opademen. En dat is geestelijk gezien de plaats waar het woord is en waar de verkondiging van het woord is. Waar de boodschap van heil en verlossing klinkt. Lichamelijk geldt dat toch ook. Als je in ademnood bent, als de atmosfeer benauwend is, dan zoek je toch een plaats op waar het fris is. Waar je zuivere lucht in kunt ademen. Zo heb je geestelijk gezien lucht nodig. Frisse lucht. Als ik weet niet hoe vaak wordt blootgesteld aan de gifgassen van de zonde. Dan zie je toch uit naar het moment dat je op adem kunt komen. Dat je helemaal niets doet. Als de Bijbel dicht is en dicht blijft. En dan voelt u toch wel aan dat er iets aan mankeert. En natuurlijk als de Bijbel open gaat. En je voelt elke zondag de diensten. Dan gaat het er wel om. Dat je door het woord en via het gebed tot aanbidding wordt gebracht. Dat dankend bidden en dat bidden danken. Ik denk nog even aan David. Doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere, op u betrouw ik. David die moet het van de Heere hebben. Hij vertrouwt zichzelf niet. Als mens kun je jezelf helemaal niet vertrouwen. Dat is het tweede wat hier in antwoord 117 wordt genoemd. Die kennis van jezelf. Die wijsvinger. We hebben het vaak zo goed met onszelf getroffen. Maar hebben we de indruk dat we het toch wel beter doen dan een ander. Dan kijk je zo eens even rond en dan denk je, ja, die en die. Nou dan ik. Catechismus die zegt, ten andere dat wij onze nood en onze ellendigheid recht en grondig kennen. Dus onze nood en ellendigheid. Niet die van een ander, dus ook niet wat bij een ander scheef zit, maar bij ons. Ik heb tegen u gezondigd. Dan moet die schuldbelijder dus een eigen plaats krijgen in het gebed. Dat, dat kennen van jezelf. En gemeente, dat gaat van hand in hand met het kennen van God. En in beide wijst God de weg. Door zijn woord. Maar het woord werkt. Daar schaam ik mij nog wel eens weg. Heren. Voor u kan ik niet bestaan. Heren, hoe presteer ik het? Dat ik steeds weer dat doe wat u niet wilt. Dan zie je de diepste nood van je leven. Dat je vanuit jezelf met de rug naar de Heren toestaat. Dat je zonder hem in het leven staat. Dan is dat nood. En er is niet voor niets dat hier dat woord ellende van het begin van de catechismus weer terugkomt. Het is immers zaak dat je je ellendigheid, je zonde en je schuld grondig kent. Tot op de bodem. Dat je er niet overheen walst. Zonde onbeleden laat. En je verootmoedigt voor het aangezicht van de Heere. Gemeente, dan wordt dat de grondtoon van je leven. Dan wordt dat ook de grondtoon van je gebed. Ootmoed. En dan kan het ook niet anders. Dan kom je steeds weer opnieuw voor de Heere terecht. Aan zijn voeten. Om daar te ervaren dat God een hoorder is op het gebed. En dat wordt hier ook genoemd in antwoord 117. Als het gaat om het hoe van het gebed. Dat wij deze vaste grond hebben. Dat u ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Om dus Heere Christus wil zekerlijk verhoren wil. Gelijk hij ons in zijn woord heeft beloofd. En dan gaat het dus heel nadrukkelijk om vertrouwen. Het je toevertrouwen aan de Heere. Waar je alles van je leven voor de Heere leert neerleggen. Daar leer je ook alles van de Heere verwachten. Dan bid je vanuit het besef dat God hoort. Dan bid je vanuit de zekerheid dat God hoort. Jonge mensen, in Engeland was een periode van extreem grote droogte. De kerkelijke gemeente die had een bidstond uitgeroepen. Om de Heere te smeken om regen. En de vader en moeder, die gingen met hun kinderen naar de kerk. En opeens draaide een van de kinderen zich om. En rende hard terug naar huis. Ja, wat is er? Wat moet je? Ik moet nog even iets halen. Even later kwam dat kind terug met een paraplu. Maar het regent toch niet? Zei haar broer. En zo te zien, zei haar grote zus, ga van die regen ook, kijk naar de lucht. Nou, zei dat meisje, we gaan er toch om bidden. En God hoorde. Het regende toen de dienst was afgelopen. Bidden we niet al te vaak vanuit de wantrouwen. Alsof God het toch niet doet en niet doen wil. De catechismus die legt daar heel nadrukkelijk de vinger bij. Is dat niet de reden, gemeente, van zoveel onverhoorde gebeden? God niet vertrouwen op zijn woord. Kijk, als wij het over verhoring hebben, dan vullen we dat heel vaak op onze eigen manier in. En dan zeggen dat is krijgen wat je vraagt. Nou, gemeente, is nou net de vraag of wij het daarmee bij het rechte eind hebben. Want wij kunnen wel eens dingen vragen die helemaal niet goed voor ons zijn. We kunnen wel eens dingen vragen die ons bij de Heere vandaan houden. Dan houdt God wel eens iets in. Dan geeft God ons niet wat we vragen, hoe pijnlijk dat ook kon zijn. Omdat hij ons wil laten zien dat er iets anders is. Iets beters. Iets wat belangrijker is dan de dingen die wij kunnen vragen. En dan te geloven dat God weet wat goed voor ons is. En daarom verhoort hij nog wel eens op een andere manier. Anders dan wij graag zouden willen. Dat wil dus niet zeggen dat God onze gebeden niet hoort. Al kan het zwaar zijn in je leven. Het ook anders gaat dan je graag wenst. Anders dan je hebt gebeden. Dan toch te zien dat God onze gebeden hoort. Er alleen soms anders mee omgaat dan wij graag zouden willen. Maar dan gaat hij er zo mee om. Het voor ons het beste is. En het beste, gemeente, het allerbeste. Dat is dat we zien dat de dienst aan hem alles overstijgt. Dat eren van hem. Dat is het toch ook het beste. En het eerste. Het koninkrijk van hem te zoeken. En wie dat nou voor de Heere neerlegt. Die zal ervaren. Ja, maar het is waar. Het is waar wat Jezus heeft gezegd. Bid en u zal gegeven worden. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Omdat de Heere Christus wil ons zekerlijk wil verhoren. Gelijk hij ons in zijn woord heeft beloofd. Hij zegt u, wat mogen we dan bidden? Nou, in vraag en antwoord 118 wordt daar verder op ingegaan. En dan wordt er opnieuw geluisterd naar wat de Heer er zelf over zegt. En de catechismus die hanteert hier heel nadrukkelijk de maat van het woord van God. Wat heeft God bevolen om van hem te bidden? Nou, wel is het antwoord. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Nou, nooddruft, dat wil zeggen alles wat je nodig hebt. Nou, geestelijke nooddruft, wat je geestelijk gezien nodig hebt. Dat is dat het goed komt en goed zal zijn tussen God en ons. En wat hebben we nodig als het daarom gaat? Nou, gemeente, eigenlijk kan ik daar heel kort in zijn. De kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Vanuit de kennis van onze ellende, verlangen naar een verlosser. De zaligmaker. Jezus Christus als redder en behouder. Als je Jezus Christus kent en steeds meer leert kennen, dan ga je ook je zonde grondiger kennen. Zo komt de groei. Zo komt de groei in de kennis en de genade van Jezus Christus. Zo verdiep je in het geloof. Zodat er geleefd wordt van Gods genade. En zodat je leeft tot Gods eer. Geestelijke nooddruft. Zodat ik weer ga beantwoorden aan mijn doel als mens. Het doel waartoe de Heer mij geschapen heeft. Kijk, hier wordt dat nog wel eens een keer onderbroken. Ik zit er zelf nog wel eens tussen. Maar straks zal dat volmaakt zijn. Volkomen. En dat voor hen die hier en nu al leren leven van de ontfermende genade van Jezus Christus. Dat niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maakt toch alles uit, gemeente, of je dat zeggen kunt of niet. Niet meer ik, maar Christus. Als je niet kunt zeggen, in alle eerlijkheid, dan is dat des te meer een reden om de Heere aan te roepen. Om hem te bidden om dat heil wat blijft. Geestelijke nooddruft. Hier staat dat voorop. We hebben veel nodig. Maar dit is toch wel het eerste, het belangrijkste. Christus te kennen die het leven is. Opdat we vanuit hem, vanuit Jezus Christus, een zoutend zout en een lichtend licht zouden zijn. Dat we als gemeente een goede reuk van Christus verspreiden. Als geestelijke nooddruft. Catechismus die noemt hier ook lichamelijke nood treft. Want ook wat we nodig hebben voor het lichaam, voor het aardse, hebben wij de Heere nodig. Gezondheid en levenskracht. Wat zijn we daarin ook van de Heere afhankelijk. Heere, zonder u kunnen we niets doen. Zonder u kunnen we niet eens ademhalen. En daarom mag de Heere aan het begin van een nieuwe dag ook gedankt worden. Dat hij doet ontwaken. Dat hij bewaarde. Dat we de ogen weer mogen open doen. En tegelijk bidden om een zegen van God over de dag die wacht. Dan mag je vragen om zijn hulp, zijn kracht. Heel simpel als het om je schoolwerk gaat. Je werk te doen. Het oppakken van je studie. En dan hoef je dat dus niet te beperken tot jezelf. Ook die ander meenemen in gebed. Volg de vingers van je hand. Draag die ander op in de voorbeden. De ander. En dan vanzelfsprekend ook jezelf. In gebed bij de Heere brengen. Ja, zegt u, het klinkt heel simpel. Maar des te meer ik erover nadenk, des te moeilijker vind ik het gebed. Jonge mensen, ik denk aan Luther. Maarten Luther, die zat op een bepaald moment bij zijn kapper. En die kapper, die heette Peter. En kapper Peter, die zei tegen Luther, ik vind dat zo lastig. Bidden, u als geestelijke, zonder dat wel kunnen leren. Luther zei er iets over. Toen hij thuis kwam, toen besefte hij, ik heb eigenlijk niet gezegd wat ik zeggen wilde. En toen schreef hij de kapper een brief. En die brief is bewaard gebleven. En in die brief gebruikte Luther allerlei dingen uit het kappersvak. Om Peter te adviseren bij het gebed. En hij schreef, een goede kapper die houdt zijn gedachten bij zijn werk. Zijn ogen die blijven gericht op het scheermes of op de schaar. Want als hij dat niet doet, dan gaat het fout. En als hij te veel praat, dan moet hij wel goed uitkijken. Hij snijdt zomaar in een oor of in een neus. Nou, schrijft Luther, zo is het nu ook met het gebed. Je moet je aandacht erbij houden. Je moet je hart erbij houden. En dat gaat nooit vanuit jezelf. En Luther die raadde zijn kapper aan om eerst de beden van het Onze Vader goed te overdenken. Denk er eens over na. Wat Jezus zijn discipelen leerde. En Luther zei, dat doe ik zelf ook altijd. Want daar wordt mijn hart warm van. En als dat niet voldoende is. Nou Peter, dan moet je de 12 artikelen op je in laten werken. En de 10 geboden. En dan heb je gebedstof genoeg. Nou zeg iemand, dat is mooi allemaal. Maar mogen we nou om alles bidden? Misschien hebt u al wat in gedachten vanavond. Iets waar u tegenaan loopt en mee zit. Of een ander zegt, nou ja, ik zou het wel wat beter willen hebben dan ik het nu heb. Dat kan bij ons allemaal wel een keer boven komen. Meer. Misschien nog iets meer. Mag je daar nou aan bidden? Nou, de Bijbel die noemt een man, Agur. En weet u wat die man zegt? 2 dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe ver van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Omdat ik zat zijnde u dan niet verloochen en zeg wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns gods aantasten. Weet u wat Aga doet? Hij zet alles wat hij vraagt tegen de achtergrond van zijn roeping om God te dienen. Dus al zijn lichamelijke nood zet hij tegen de achtergrond van wat hij geestelijk nodig heeft. En dan mag je dus alles vragen wat je nodig hebt. Dan mag je ook alles in de handen van de Heere leggen. Ziekte en zorg, een handicap, verdriet, werk. Daar kunnen we allemaal niet tegenaan lopen, gemeente. Breng het bij de Heere. Maar doe het dan wel vanuit het besef dat God weet wat goed voor ons is. En hij zich nooit vergist. Ook als tegenslag mijn levensweg kruist. Ook als het leven onbegrijpelijke kronkels maakt. En dat betekent dus niet dat ik alles begrijp, dat doe ik niet. Maar dan toch te weten, hij hoort. Er is een God in de hemel bij wie ik terecht kan. Een God die leeft. David die heeft dat ervaren, eeuwen geleden. En het wordt ervaren, hier en nu. God hoort. Hij hoort die zondaar. Die met David de handen opheft naar de hemel. Lege handen kan de Heere vullen. De gemeente, lege handen wil hij vullen. Vervullen met zijn liefde. En vervullen met zijn genade. Zullen we elkaar dan maar niet aansporen. Te bidden. Dit te bidden. Heere, leer ons bidden. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 141 vers 1 en vers 2, Psalm 141, vers 1 en vers 2. Gemeente, wij zullen samen danken en ook voorbeden doen. We doen voorbeden voor mevrouw Tuiloos. Ze is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor een nierwegontsteking. Ze voelt zich nu weer beter. Ook voorbeden voor mevrouw Adijn. Heeft vrijdag haar 5e chemokuur gehad. De stiefmoeder, de oma van de familie van Zijl, is ernstig ziek en opgenomen in het ziekenhuis. We bidden voor haar, haar man en de familie van Zijl. Een zwager van de familie Anker is op 57-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden en door de heren thuisgehaald. Wij bidden voor de zus van Gert, die met haar gezin achterblijft, en voor de familie Anker. Hij doet dankzegging met Andrea van Werkhoven. Ze is weer thuis. De operatie is goed verlopen. De Heer heeft tot nu toe geholpen en kracht gegeven en hoop is op hem. Dankzij met mevrouw J. Rovers Rijlaars Doom. Ze is maandag 89 jaar geworden. En we doen dankzegging met proponent Richard Slingeland en zijn gezin. Richard heeft zijn beroep naar de kesteren mogen aanvaarden. Laten wij samen danken en bidden. Heere, hoe heerlijk bent u, groot en machtig God. U die zich inlaat met zondige mensen, zo zelfs dat we u mogen aanroepen. En leer ons zo onze hoop op u te stellen. Dat kan niet in voorbijgaan van de erkenning van uw grootheid zijn. U die zo verheven bent en zo heilig. Genade God, doe ons dat inzien, erkennen, beleven, beleiden, zodat u wordt groot gemaakt, geprezen. Maar schenkt u dan ook wat nodig is, alles wat we nodig hebben, om geestelijk te leven, wat nodig is om tot leven te worden gewekt, wat nodig is om in dat leven, wanneer u dat gewekt hebt, staande te blijven. Dan kan het toch niet anders. Dan hebben we elke dag u aan te roepen. Wat is het gebed dan brood nodig? Heere, leer ons zo bidden. In afhankelijkheid ons te richten op u, God voor alle genade. Werkt u zo krachtig. Onder ouderen, onder jongeren. En wilt u zo toenemen in de kennis van u, heilig en heerlijk God. Wij bidden. Maak zo in deze tijd tot een lichtend licht en een zoutend zout. Wij mogen deze avond ook bidden voor elkaar. Voorbeden doen. Bidden voor mevrouw Tuilo. Mogen u danken dat ze weer thuis is uit het ziekenhuis, geeft u ook verdere herstel. En de kwetsbaarheid van het leven, door een beroep op wie u bent. Doe ook daarin ervaren dat u een God bent die hoort en die nabij wil zijn en die dragen wil. Door het leven heen, met alles wat het leven met zich meebrengt. En bidden voor mevrouw Oudijn, we danken u dat de situatie zo was dat ze opnieuw een chemokuur kon ondergaan. Geef haar kracht en hulp. Ook als de chemokuur kan uitwerken dat krachten minder zijn. Geef dat die kuur zijn werk zal doen. Schenk haar zo uw zegen. En laat haar verwachtingen alles van u de levende God zijn. Wij bidden voor de familie van Zijl. Wij dragen de stiefmoeder van Maurice op u, aan u op. Schoonmoeder, oma van de kinderen die ernstig ziek is. Wees u haar genadig nabij. Hulp en kracht. Daarin ook te doen ervaren dat u op het gebed kracht geeft. En zicht wilt geven op het uwe. Dat wat vast ligt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wees ook haar man nabij. Een heftige situatie, daarin ook te mogen weten dat we op u niet te vergeefs een beroep doen. We geweest nabij als verdriet het leven binnenkwam. Een zwager van de familie Anker die op zo'n jonge leeftijd nog overleed, Heere. Geeft u troost in verdriet, kracht. Een vrouw die achterblijft, maar ook de familie die om haar heen staat. Heere, troost u met uw ontferming. In de dagen van loslaten afscheid nemen. En doe zien op hem die eeuwig leeft, Jezus Christus. Hij tot houvast is en zijn zal. Genade God, wees u met Andrea van Werkhoven. Mogen danken dat ze thuis is. Operatie goed verliep. Heere, geef dat deze operatie ook het gewenste effect heeft. Pijn ook verminderd. Ook daarin de God bent die voortdurend kracht geeft. Wat is het bijzonder als onze hoop op u mag zijn. Het in uw hand mogen leggen. Daarom ook mogen we weten dat u zorg daar nabij bent. Ondanks wie wij zijn, dankzij uw ontferming. En bidden voor mevrouw Rovers, die haar verjaardag mocht vieren, een hoger leeftijd, geeft u haar uw hulp, uw kracht bij het ouder worden, ondersteunt u, sterkt u. En laat uw genade in haar leven het vaste punt zijn wat houvast biedt, zodat we verder kunnen. Het laatste stukje van het leven, zodat u uitzicht biedt op het uwe. We willen u danken dat u de weg wees aan proponent Richard Slingerland. Zegent u hem, nu hij beroep heeft aangenomen. Geef Richard en zijn gezin hulp en kracht. Toegroeien naar een nieuwe levenssituatie. Loslaten, achter je laten. Maar dan te weten te gaan waar u roept. Geeft u ook daarin hulp en kracht. En doe ook daarin ervaren dat we op uw levende God nooit te vergeefs een beroep doen. Dat u nabij bent om wie u bent. Als de God die niet loslaat wat uw hand begon. Zo leggen we al onze gebeden in uw handen. Zo bidden wij, ontferm u over ons land, over ons volk, een regering die gevormd wordt. Alle zorgen die we daarover hebben, Heere, zie aan. En laat uw kracht zien, uw macht, die anders werkt dan menselijke machten. U die aanwerkt voor de eer en glorie van uw naam. En daarin ligt het beste voor mensen. Ontferm u over deze wereld in alle leed en nood. Genade God. Laat u tussen het evangelie zijn werk doen. En wereldwijd mensen inwinnen voor u en voor uw koninkrijk. Dat gezocht wordt. Heere, gaat u met ons mee. Bewaart u ons en zegent u ons. En geef dat we dagelijks leren leven vanuit uw woord. Dagelijks leren leven vanuit het gebed. Wat Jezus Christus zijn discipelen leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 27, het vijfde vers, Psalm 27, vers 5. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.